Nou, ik was een beetje aan het zoeken vanochtend. Ik kom hier natuurlijk wel vaker en ik denk, ja, heer, ik wil geen stoppaadjes rijden. Maar soms zijn stoppaadjes erg belangrijk, denk ik. En ik denk dat God een iets ander accent gelegd heeft, mede door de lieder en ook door een tekst die ik van de week las. En vanochtend weer even, en die me eigenlijk best wel trof. En dat is een tekst in de wet, in het Oude Testament. Het Oude Testament. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf nooit heel vrolijk word van het lezen van het Oude Testament. Sommige verhalen, daar heb ik echt vragen, dat snap ik echt niet. Dan lees ik verhalen over geloofshelden die dingen doen waarvan ik denk, ja maar was dat nou echt Gods bedoeling? Wilde God dat nou echt zo of was het gewoon wat de mensen deden? En ik denk in een aantal gevallen dat dat zo is. Ik denk dat een aantal geloofshelden in het Oude Testament hun ding deden en dat God heel genadig was. Maar dat niet alles wat ze deden per se zijn plan of zijn opdracht was. En soms wordt het helder. Hè, als David bijvoorbeeld gezondigd heeft met Batseba, dan wordt het helder dat hij buiten de paadjes gegaan is. Maar ik heb ook best wel vragen over wat overmatig doden voor de dochter van Saul. Ik weet niet of dat Gods bedoeling was. Maar ik lees die verhalen en het is ook heel moedig volgens mij van God om dit allemaal gewoon op te schrijven, want het is ook gewoon geschiedenis. En soms dan vind je ineens van die prachtige contouren die mij troffen, waarin je een stukje van het hart van God ziet. Want toen de Heer Jezus kwam, toen begon hij te zeggen, bekeer je, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En we zongen net, you are the word at the beginning. Jezus, Johannes 1, Jezus is het woord. Is het woord van God. In Genesis schept God de hemel en de aarde. En dat doet hij door te spreken. En de Heer Jezus is het woord van God. Dat snappen wij allemaal niet. Dat past niet in ons hoofd, hoe dat allemaal werkt en zit. Het enige wat we kunnen doen is dat geloven, omdat God het zegt. En dat is eigenlijk precies waar ik naartoe wil. Geloven wij wat God zegt en doen we wat hij zegt. En dan niet vanuit de wet, ook al begin ik bij een stukje wet, maar ik wil iets laten zien van het hart van God vanochtend. En wat de gevolgen zijn van als we zijn hart volgen en als we zijn geboden houden. Ik vind het een akelig woord, de geboden, de 10 geboden en zo. De 10 geboden. Ik ben schuldig aan allemaal, hè? Jullie ook, denk ik. En misschien niet letterlijk, maar in ieder geval wel in je gedachten, toch? En de Heer Jezus is daar heel scherp over. Hij zegt van ja, weet je, mannen, hè, als je een vrouw aangezien hebt om haar te begeren, heb je in je hart al overspel gepleegd. Nou, volgens mij is hier geen één man die nooit een keer scheef gekeken heeft. Dus we hebben misschien niet vermoord, maar we hebben misschien wel mensen doodgewenst, toch? Ja, misschien niet, hè, maar ik in mijn jeugd, nou, de woorden die ik eruit gooide, verwensingen met ziekte en zo, ik denk, nou, dat is allemaal niet best. En ik kan wel net doen of dat ik een vroom jongetje ben, maar er is niemand die is een vroom jongetje. Als dat zo was, dan waren de vrome jongetjes gered en hoefde de Heer Jezus niet te komen. Maar wat hier staat is een zo'n prachtig statement. Het gaat over het jaar van de kwijtschelding, dan werden schulden kwijtgescholden en dan zegt God bijna als een soort tussenzinnetje in Deuteronomium 15, vers 4. Moet je horen, is zo grappig. Overigens, by the way, trouwens, tussen haakjes. Overigens, hoeft er onder u geen arme te zijn. Want de Heere zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heer, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen. Als u tenminste de stem van de Heer, uw God, nauwgezet gehoorzaamt door al deze geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen. Overigens, er hoeft geen arme onder u te zijn. Als u doet wat ik zeg, dat is nogal een statement, toch? Bij u is er geen armoede, hè? Nou, vers 11. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u, moet u uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de armen in uw land. Dit is een paar versen verder. Zij zegt overigens, by the way, even een opmerking van mij, de Allerhoogste, naar mijn volk. Er hoeft geen armoede te zijn onder u, als u nauwlettend doet wat ik zeg. Maar armen zullen in uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u, moet uw hand wijd open doen voor uw broeder. Gek, hè? Armen zullen nooit ontbreken. Er zullen geen armen zijn als u doet wat ik zeg. Wat is daar de conclusie uit? Dat God hier al wist dat de mensen niet zouden doen wat hij zei. En dat zijn hart zo groot is dat hij dan richtlijnen geeft voor voorziening. Dus, tot zover de harde God. God zegt, er hoeven geen armen te zijn. Maar bij de wezen zullen er altijd zijn. En dit is wat je moet doen. En het doet me heel sterk denken aan deze tijd. Meer en meer. De Heer Jezus heeft gezegd toen hij kwam, bekeer je. Want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En de laatste paar jaar eigenlijk word ik steeds meer bepaald bij het koninkrijk. De Heer Jezus bracht ook het evangelie van het koninkrijk. Daarbinnen, het evangelie van het koninkrijk, is het nodig dat wij verlost worden van onze zonden. Dat was deel van Gods plan. Maar waar het om gaat, is dat de Heer Jezus koning is in onze levens. Colossense zegt, wij zijn verlost uit het rijk van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat geldt voor ons in het nu. Dat wil niet zeggen dat het koninkrijk van God al volledig gevestigd is op de aarde. Dat snappen we. Ik heb vanochtend gecheckt even op nos.nl. Maar hij regeert nog niet in Jeruzalem. Dus het is duidelijk dat de regering van God op dit moment nog niet helemaal gevestigd is. Het zal goed gaan met de wereld als je doet wat ik zeg. Als je niet doet wat ik zeg, is dit je opdracht. Ja. En ik denk dat onze opdracht is om mensen het goede nieuws te vertellen. Jullie hebben het gedaan blijkbaar gisteren. Het goede nieuws geproclameerd in Helmond. En mogelijk word je dan uitgelachen of bespot. Of mensen willen er niks van weten of ze snappen het niet. Nee, dat komt omdat ze luisteren naar een andere Heer. Dat ze nog steeds luisteren naar de duisternis. En ook in onze levens is het zo dat, naar de mate waarin wij de Heer Jezus toelaten in ons leven, en ik wil je vragen om dit niet te horen als wet of als juk, want als je dat gaat doen, dan gaat het nooit werken. Maar we zongen net, hier is mijn hart, spreek uw waarheid. En u bent alles wat ik heb. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Ik zal geen andere goden voor uw aangezicht hebben. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Ik zal niet begeren. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Dat wat eigenlijk resoneert door de hele Bijbel heen, wat ik geloof dat God vraagt in de laatste tijd, en ik denk echt dat we leven in de laatste tijd. De vraag is alleen wat we daarmee doen. De vraag is alleen of Jezus Christus, de koning, die zei, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, zeggenschap heeft in ons leven. En opnieuw, hoor het niet als wet, want als je het als wet hoort, lukt het je nooit. Als je Gods woord leest als een wet, lukt het je nooit. En de tragiek van het Oude Testament, of de tragiek, het was Gods plan, was natuurlijk dat het daar de wet was. En God wist wel dat het niet zou lukken. Maar wij hebben de Heilige Geest gekregen. Wij hebben de Geest van God gekregen die bij ons is, die in ons woont en die ons wil leiden in de volle waarheid, die ons wil leiden ook in alle problemen van het leven. Maar de vraag is wel naar wie en naar wat we luisteren. En dan ga ik eigenlijk naar de tekst waar ik mee had willen beginnen. En die staat in Johannes 8. Johannes 8. vanaf vers 30. Daar spreekt de Heer Jezus, doet hij een redevoering. En er staat in vers 30, toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dat is goed nieuws. Velen geloofden in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, dat is bijna dubbel hè. Er staat velen geloofden in hem. En hij zei tot de Joden die in hem geloofden. Jullie geloven in Jezus? Soms spreekt Jezus tot zijn kinderen. En wat hij hier zegt tegen de Joden gaat er niet zo goed in bij ze. En dat ga ik niet lezen, maar ik ga wel lezen wat hij zei. Hij zegt namelijk, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Nou, dan komen de protesten. Hè? Want dan zeggen ze, ja luister, we hebben het over Rabbi. Wij zijn kinderen van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Nee, want ze waren verlost uit Egypte. Even eerder, en ze waren onder de Romeinen, maar dat vonden ze toch niet zo'n chic woord. Maar de Heer Jezus zegt, en ik geloof dat hij dat ook tegen ons zegt in deze tijd, je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Nou, wie is de waarheid? Jezus. Het is niet wat is de waarheid, wie is de waarheid? Dus Jezus maakt je vrij. En ja, automatisch betekent dat ook dat wat hij zegt de waarheid is. En dat vinden wij moeilijk. Tenminste, ik vind dat moeilijk. Ik kom er meer en meer achter hoe vergiftigd ik ben door het denken van deze wereld. Door de leugens die ik ben gaan geloven, door wat ik geleerd heb. Op school, vanuit de wetenschap. Ik had afgelopen week een geweldig gesprek met een huisarts die bidt voor zijn patiënten. Dat is heel prachtig. En zijn patiënten genezen. Niet allemaal. En een deel geneest door zijn werk als arts, maar een deel geneest ook door zijn gebed. En tegen sommige van zijn patiënten zegt hij, ik kan je als arts nu niet helpen, maar ik wil heel graag voor jou bidden, vind je dat goed? Dus het is geweldig, mensen genezen, het is een hele bijzondere man. En we spraken met hem over de wetenschap, dus met elkaar over de wetenschap. En ik zei tegen hem, ik ben ervan overtuigd dat geestelijke dingen zichtbaar zijn in degene. Hij zegt, dat klopt. Dat klopt. Als mensen bevrijd worden, is het daadwerkelijk zichtbaar in de hersenen. Maar hij zei, de wetenschap is zo dominant geworden, heeft zo'n dominant wereldbeeld neergelegd, dat het eigenlijk alles overheerst. En wat doet de wetenschap? De wetenschap proclameert wanhoop. In sommige situaties. De wetenschap, de wijsheid van deze wereld, die zal je allerlei oplossingen aanreiken. Pas op, ik ben absoluut niet tegen wetenschap, dat wil ik even gezegd hebben. Want ik geloof dat de dingen die God in de natuur gelegd heeft, dat de mens dat mag bestuderen. Dat geloof ik. Maar zodra de wetenschap zich verheft, zodra de kennis van de mensen zich verheft tegen hem die het woord was vanaf het begin, gaat het fout. En dat lezen we onder andere in Romeinen 1, waar God zegt van, hé, maar jullie hebben de schepper, jullie weten wie de schepper is. Maar je bent gaan redeneren. En dat is exact wat wij doen. Dat is wat ik doe als God iets zegt waar ik het niet mee eens ben. Komt ie, hè? Ik moet wel geloven, maar ik moet ook mijn verstand gebruiken. Doen jullie dat ook in Helmond of niet? Is dat alleen in Eindhoven? Ik moet wel geloven, maar ik moet ook mijn verstand gebruiken. Daar moet je geen valse tegenstelling tussen maken, hè? Want verstand is helemaal prima. Maar als mijn verstand zich verheft boven Gods waarheid, ben ik gewoon aan het rebelleren. Niks anders dan dat. En het probleem is dat, als je leest in Romeinen 1 wat de gevolgen zijn van het wegredeneren van God. Ja, op een gegeven moment zegt God, ja, weet je, leef dan maar zo. Leef dan maar zo. Als je mij niet gelooft, dan geef ik je, nou, ik laat je maar los. Dat is lastig, hè? God is God, daar kun je ook zijn liefde in zien, by the way. Want Ik weet niet, als je hier zit als ouder en je hebt kinderen, dan weet je dat loslaten. Ik kan alles loslaten, maar mijn kinderen vind ik erg ingewikkeld hoor. Mensen van wie ik hou loslaten en zeggen van nou in Gods hand en ik laat het daadwerkelijk los. Maar God zegt ook over de mensen, als jij wil doen wat je zelf wil, dan laat ik je los. En gelukkig weten we dat God het verlorene zoekt. Als dat niet zo was, hadden we een dik probleem met elkaar. En God is niet in paniek, is nooit in paniek. Ik zeg altijd, zolang ik geen boem gehoord heb, zit hij gewoon op zijn troon. En dat bedoel ik met respect. Dus God raakt niet in paniek, is niet in paniek geraakt. Afgelopen paar jaar, tijdens corona, is niet in paniek geraakt met de Oekraïne. We gaan van crisis naar crisis. Hè. We hebben geen tijd gehad om Jezus te aanbidden, omdat corona wat weggeëpt is. Maar we hebben weer een nieuwe crisis. We hebben klimaatcrisis, we hebben gascrisis. Zegt de wereld. Zegt de wereld. Maar is dat zo? Is dat echt zo? Is dat in Gods perspectief daadwerkelijk aan de hand? Er is oorlog in Oekraïne, maar is er crisis in Gods agenda? Nee. Jezus zegt, de waarheid maakt je vrij. Dus ik kan luisteren naar het nieuws vanuit het perspectief van deze wereld. En ik kan ook zeggen, Heer Jezus, wat zegt u er nou over? Wat is uw waarheid? Nou, Jezus zegt, mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde. Gezag staat er in het Grieks. Gezag. Wij vertalen dat als macht. En macht en gezag is bij ons, lijkt heel erg op elkaar. Hè? En je kunt ook zeggen, macht is ook gezag. Maar het is, ik vind het wat sterker als we het woord gezag gebruiken. Dat betekent zeggenschap. Mij is gegeven, zegt de Heer Jezus, alle zeggenschap in hemel en op aarde. Nou, het is zijn genade dat hij nog niet zijn gezag oplegt en afdwingt. Er zal geen armen zijn in het land, als je doet wat ik zeg. Maar er zal altijd een arme zijn. En dit is je opdracht. Ik geloof de opdracht aan de kerk is, neem je kruis op je en volg mij. Wat was de Heer Jezus aan het doen toen hij zijn kruis op zich nam? Het perspectief van de wereld zegt, alles was verloren. Alles is verloren. Die geweldige rabbi, die geweldige leraar, die wordt vermoord. Hij is kapotgeslagen. En Jezus droeg zijn kruis en werd gekruisigd. Het perspectief van de hemel was, op dit moment wordt de wereld gered. Als Jezus tegen jou zegt, neem je kruis op je en volg mij, dan is het perspectief van de wereld, we zijn aan het lijden, we hebben het moeilijk, we hebben het zwaar. Het is ellendig. Wat is het perspectief van de hemel? Ik denk dat het perspectief van de hemel is dat God mensen aan het redden is. En er zijn mensen die nog tot geloof komen. Dat betekent dat Jezus ons hier houdt. En hij zegt, neem je kruis op je en volg mij. En in jouw leven doe wat ik je zeg, want jij noemt mij Heer Jezus. Het koninkrijk is nabijgekomen. En wij leven al in het koninkrijk. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik soms flink kan knokken met God. Ik soms denk wel eens, ik vraag me ernstig af waarom hij mij gepikt heeft, want soms denk ik, Hans, je bent gewoon een rebel. Je weet dingen beter. Je beweert dat jij dingen beter weet dan God. En jouw verstand verheft zich nog zo vaak tegen wat God zegt. Maar dat betekent dat als ik dat doe, dat het principe opgaat, er zal geen armen zijn in het land. Dit is even beeldspraak nu voor armen. Ik heb het niet per se over dat we rijk zullen zijn of geld, daar gaat het niet om. Maar het gaat om het principe dat God wil zegenen als ik doe wat hij zegt. En dat God zegen door mij heen wil verspreiden als ik doe wat hij zegt. Maar op het moment dat ik dat niet doe, of dat ik het zelf beter weet, dan zal die zegen minder zichtbaar worden. En God is ook nog zo genadig dat hij zegt, nou dan voorzie ik ook nog wel, als mensen het niet doen, dan heb ik ook nog wel manieren om toch te zegenen. Dat is de mensheid helpt de wereld naar de knop op dit moment. Hoe komt dat? Omdat wij niet luisteren naar wat God zegt. De bedoeling is dat wij samen met God de rentmeesters zijn over deze aarde. Dat doen we niet, we consumeren hem op. Dus we hebben nu een gasprobleem, we hebben een klimaatprobleem, we hebben heel veel problemen. Maar God heeft ergens gezegd in zijn woord, de Heer Jezus heeft ergens gezegd, gelukkig, letterlijk, Godzijdank, maak je niet bezorgd. Waarom zegt hij dat? Nou, blijkbaar omdat er wellicht reden zou kunnen zijn waardoor wij ons zorgen maken. Maar de vraag is, Jezus zegt, de schepper, het woord vanaf het begin, maak je niet bezorgd. Deze wereld zegt, het is crisis. Wie geloof ik? Jezus zegt, de waarheid maakt je vrij. En Jezus is groot. De gasprijzen stijgen, dus ik krijg geld terug. Dat is echt zo. Ik weet niet hoe het volgend jaar is, maar nu wel. En God zegt, ik voorzie. Gisteren lees ik, en ik heb zo'n Ascent appje, kun je volgen dat afgelopen maand mijn verbruik verminderd is, maar de prijs bijna verdubbeld. Dat is heel gek. Dus we hebben heel zuinig gedaan. Want ja, dat is wel verstandig, denk ik. Hè? Ik denk niet dat we raak moeten leven. Dat was eigenlijk helemaal nooit Gods bedoeling, denk ik. Dus we proberen goed op te letten, maar ons verbruik afgelopen maand is minder, maar de prijs is bijna verdubbeld. Wat doe ik nou? Ga ik nu nadenken over de situatie van over een jaar? Of ga ik zeggen, nee, Jezus zegt, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat is de schepper die dat zegt, het woord vanaf het begin. En hij zegt, God voorziet. Maak je geen zorgen. En het punt is dat in onze leventjes, en nou ga ik die doos openmaken. Er zit Lego in namelijk, Lego. Is om mijn vrouw enthousiast te maken van alle zooi die ik. Kijk, het punt is dat als wij ons levenshuis bouwen met allemaal bouwstenen. En je zou kunnen zeggen, dit zijn de praktische dingen in je leven. Dit zijn je inkomsten, dit is je huis. Het zijn je vriendschappen, het zijn je relaties, maar het is ook je denkwereld. Want wij bouwen vanuit onze denkwereld ons leven op, toch? Als ik dingen belangrijk vind, bewaar je hart boven al wat te bewaren is. Heers mijn hart, zongen we, al wat er in mijn hart is, geeft mijn leven richting. De dingen die ik belangrijk vind, zullen bepalen welke kant ik opbouw. En het punt is dat als ik ga bouwen, ik een geweldig levenshuis kan maken. Dat ziet er geweldig uit. En je ziet, het is redelijk stabiel. Het zal niet zo snel omvallen. Tenzij ik in mijn fundament een leugen heb. En wat gebeurt er met huisjes met een leugen in het fundament? Die groeien scheef. En de Heer Jezus heeft gezegd in de bergrede, als je deze mijn woorden hoort en ze doet, zul je zijn als een mens die zijn huis bouwt op de rots. En de stormen en de winden komen, maar het huis stort niet in. Als je ze niet doet, dan zal het zijn alsof je je huis bouwt op het zand. Als de wind komt en de storm komt, dan stort het in. Is dat een bedreiging? Nee. Dat is, er zal geen armen zijn in het land. Dat is niet nodig. Maar het kan wel. Het kan wel. En gelukkig is er voor instortende levenshuizen ook een oplossing. En zijn naam is? Jezus. Maar hij zegt wel, wat ik zeg, daar moet je op bouwen. En wat deze wereld doet, die doet niks anders dan leugens blazen. Dat is echt zo. Het trof mij een tijdje geleden bij in het begin van de oorlog in Oekraïne. Toen keek ik naar Op1 en daar aan de tafel daar werd besproken dat de dingen die gehoord werden in de media en via de officiële kanalen, daar werd over gespeculeerd wat daar nou van waar was. En het was blijkbaar heel normaal dat het leugens waren. Dus leugens zijn normaal. Ik geloof niet dat wij over deze wereld de waarheid helemaal zullen kennen. Dat geloof ik gewoon niet. Er zijn te veel leugens. En de Heer Jezus heeft niet gezegd dat ik de leugen moet kennen en dat mij vrij zal maken als ik doorheb dat het een leugen is. De Heer Jezus zegt, je zult de waarheid kennen en de waarheid maakt je vrij. Dus mijn focus mag zijn op Jezus en op wat hij zegt. Alleen er is een moment dat ik moet zeggen, Jezus, ik kom erachter dat in mijn fundament misschien wel, of ergens in het midden, een leugen zit. En sommige mensen doen dit, die zeggen, er zit een leugen, dat compenseer ik met een andere. Zo. En dat ziet er goed uit, toch? Niet? Dat is wat deze wereld doet, hè? Ik doe heel veel zorg verlenen aan mensen. En het grote verschil is tussen christelijke zorg en GGZ-zorg, reguliere zorg, is dat ik soms iets vind van wat mensen zeggen. Ik vind soms iets van wat ze geloven. Ik vind soms iets van wat ze doen. Regulier is dat ingewikkeld, want het humanisme zegt, als jij dat gelooft, dan zal dat wel zo zijn. En als jij je schuldig voelt over een zonde in je fundament, dan ga je gewoon tegen jezelf zeggen dat het geen zonde is. En dan staat je levenshuis weer recht. Denk je. Want als ik de hoogte in ga, stort je in, hè? Gegarandeerd. En er zijn mensen die een tijd geleden had ik een man die kwam, die had problemen in zijn gezin. En problemen met zijn kinderen. En we spraken met hem door en het was echt heel triest. Maar ergens gedurende het traject zei hij, ik heb een tijd geleden heb ik overspel gepleegd. Want ik heb een conflict met mijn vrouw en ze zat me zo dwars. En ik vond dat ik het recht had om dat te doen. Een soort wraak. Nou, je kunt je voorstellen dat het huisje behoorlijk scheef stond. Uiteindelijk heeft hij ook nog tegen God gezegd, God, ik hoef mijn vrouw niet meer. Dat is nogal een statement geestelijk, hè? Hij zegt, ik hoef haar niet meer. En zijn vraag bij ons was, hoe gaat het goed met mij? En heel eerlijk gezegd, heb ik hem een hand gegeven. Ik kan je niet helpen. God houdt van jou, dat gaat niet weg, hè? God houdt van hem, het is een kind van God. Maar op het moment dat mensen niet hun levenshuis recht willen zetten en bereid zijn om hun leugens eruit te halen, blijven ze scheef lopen. En ik ga geen nieuwe leugen aanleveren. Snap je? En dat heeft te maken met de heerschappij van Jezus. En het punt is, als je leest in Efeze, daar wordt gesproken over de overste van de macht van de lucht, die werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid om de wil te doen van het vlees en de gedachten. Dan moet je eens over nadenken waar jouw en mijn gedachten vandaan komen. Ik kan dingen, gedachten van God krijgen, dat is fantastisch, als hij spreekt. Soms heb je, ik weet niet of je dat herkent, maar soms kun je ineens een gedachte hebben waarvan je denkt, waar komt die nou vandaan? Ken je dat of niet? Waar komt de uitdaging is om dat te gaan herkennen. Want het kan zijn dat de Heilige Geest tot je spreekt. Dan denk je ineens iets, dat is niet alleen in een gedachte hoor, het kan ook op andere manieren, maar bij mij werkt het wel vaak zo, dat ik krijg een gedachte of een plaatje en ik denk, waar komt dat? Dat ben ik niet zelf. En dan ga ik nadenken, dan denk ik van, de eerste vraag is, ben ik hetzelfde? De tweede vraag is het iets van de duisternis? Want dat kan ook blijkbaar, volgens Efeze 2. En de derde is van God. Als het van God is, ga ik daarop reageren. als het van de duisternis is, reageer ik er ook op. Soms. Dan val ik voor verleiding. Snap je? Niet alle verleiding, by the way, komt van de duisternis. Hè. Soms zijn wij verknipt genoeg in ons vlees om zelf plannetjes te smeden. Ze moeten niet overal de duivel de schuld van geven. Dat deed Eva in de hof. Hè. Ik was het niet. Dat was de duivel. Nou zo goed. Een stukje wederzijdse verantwoordelijkheid. Maar dat betekent dat wat ik ingeblazen krijg in mijn gedachten, aan verleidingen of gedachten, dat het niet per se gedachten hoeven te zijn die van God komen. En in het groot gaat dat via de media. Nou, als je dat niet onderscheidt, dan zullen we eens voor je gaan bidden. Maar als je niet doorhebt dat de media en deze wereld destructief is, mensen en dingen kapot maakt, ja, ik heb niet heel veel geestelijk inzicht nodig om daar de duisternis in te herkennen. In haat, in oorlog, in massadestructie. Waar komen de... Heb je wel eens over nagedacht waar de inspiratie voor een atoombom vandaan komt? Heb je wel eens over nagedacht? Er liggen prachtige dingen in de schepping. Er zit heel veel kracht en energie in materie, dat is echt waar. Dat heeft meneer Einstein heeft dat uitgevoefeld met E is mc kwadraat. He, dus de energie die in materie zit, dat is de massa maal de lichtsnelheid in het kwadraat. De lichtsnelheid is 300.000 kilometer per seconde, dat is redelijk snel. Dus 300.000 kilometer per seconde keer 300.000 kilometer per seconde keer de massa in gewicht en daar komt energie uit. Nou, dachten mensen, dat is mooi, daar maken we een bom van. Hé? Hey? Wat? Waar komt dat idee vandaan? Waar komen de leugens in onze levens vandaan? Waar komt de leugen vandaan als jij getrouwd bent of als je een relatie van vriendschap hebt, dat iemand iets over jou zou denken? Ken je dat? Dat je denkt in je hoofd, ze moeten niet denken dat. Die ken ik hoor, zo. Moeten ze niet denken dat. Ja, ken je dat of niet? Ben ik uniek? Ik zie een paar knikkers, ik zie een paar mensen gespannen kijken. Ik vat het op als een ja. Jullie denken dat wel. Nou, waar komt dat nou weer vandaan? ze moeten niet denken dat. Waar komt die gedachte vandaan? Wat maakt dat ik denk te denken, te kunnen denken wat een ander denkt? Wat als ik het verkeerd denk? Wat als het idee niet komt van God, maar misschien zelfs wel van de tegenstander? Ik ben ervan overtuigd dat er zoveel huwelijken naar de knoppen gaan, omdat mensen varen met de impulsen die ze krijgen. Ik heb in mijn naaste omgeving op dit moment twee huwelijken die kapot zijn, omdat in het ene geval de man zei van nou, dit is niet wat ik zocht, en die gaat er vandoor met een jongere vrouw in de illusie dat dat beter is. En in een ander geval, een vrouw die zegt, dit is niet wat ik zocht. En die is er vandoor en die laat ook haar man met de kindjes zitten. Waar komt die gedachte vandaan? Een tijd geleden gaf ik les op Fontes Hogescholen nog. En toen kwam een collega naar me toe. Een vrouwelijke collega die zegt, mag ik jou wat vragen? Ja? Ze zegt, ben jij homo of hetero? Nou had ze een smoes, want de oefening was dat alles zo'n beetje gevraagd moest worden. Ik zeg, nou, ik ben hetero. Ja, zegt ze, nee, en ik vraag het even, zeg, want ja, het zou allebei kunnen als ik zo naar je kijk.
Dankjewel.
Ja, nou, ik zit er helemaal niet mee, want ik... Maar toen kwam het verhaal, kwam de aap uit de mouw en ze zei, ja, ze was zoekend. Ze had haar man aan de kant gezet. Ze had gezegd, ik geef mijn huwelijk een 7 en dat vind ik niet genoeg. En nu was ze alleen. Er gaan dingen stuk. En Jezus zegt, de waarheid maakt je vrij. En dat is in het groot. En we zien allemaal dat deze wereld niet doet wat God zegt. Dat gaat wel gebeuren als hij terugkomt, hè? En de belofte is dat als de Heer Jezus terugkomt, men zegt we gaan omhoog en dan 7 jaar daar en zo. Ik heb het allemaal niet zo bestudeerd, dus ik zeg maar wat ik denk dat het is op basis van wat anderen ook die ik vertrouw zeggen. Maar ik vind het niet zo heel belangrijk. Hoe het precies gaat lopen in de eindtijd vind ik niet heel belangrijk. Er zijn mensen die zullen zeggen, oh, dat is zo belangrijk. Wees gezegend, dan ligt dat misschien op jouw leven om daar heel erg mee bezig te zijn. Maar wat ik wel weet, is dat wij met Christus gaan regeren. Dus jij, zoals je hier zit, je bent geen minderjarig jongetje of meisje of zo, of minderwaardig. Je gaat met Christus regeren. Dat betekent dat het handig is als jij in deze tijd het denken van de koning al wat aanneemt. Dat je niet ineens ontdekt van ja, nu moet ik met Christus gaan regeren, maar ik snap eigenlijk niks van wat hij zegt. Want ik heb mijn hele leven mijn verstand gebruikt. Snap je? En de vraag is, van welke leugens, en dan ga ik even afstappen van de grote contouren in deze wereld, maar welke leugens kun je nou individueel geloven? Ik ga er één uit mijn eigen leven noemen, gewoon om het denkproces op gang te zetten. En dan mag je samen met God huiswerk gaan doen. Dan mag je aan God vragen, oké, God, hier is mijn hart, spreek uw waarheid binnen in mij. U bent het woord vanaf het begin. U kent deze dag al, want ik ben uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. Waarom? Om uw zoon te zijn. U kent deze dag. Is er iets in mijn leven waar u waarheid wil spreken? En wij doen dat heel vaak met mensen als we gaan bidden. Dat is ook zo leuk, heb ik volgens mij wel eens vaker verteld. Dan laten we aan God vragen of er een leugen is die ze geloven. Dat is heel grappig. En God spreekt gewoon. Hij spreekt gewoon in de gedachten. En wij toetsen dan natuurlijk wat er gebeurt, want we slikken niet alles in. Maar ik heb denk ik wel eens verteld, ik weet het niet zeker. Als ik het al verteld heb, moet je heel hard gaan zwaaien. Maar er was dus een jonge man. En God zei tegen hem, ja joh, jij gelooft de leugen dat je het niet redt. En ik werd zenuwachtig, want ik denk, ja, het is helemaal niet gezegd in het leven dat iedereen het redt. Maar God zei, en de waarheid is, je bent gered. Snap je? En zijn focus, wat heel erg gericht was op zichzelf en op zijn eigen vaardigheden, ging in één klap naar Jezus. Dat is je focus. En wat er ook gebeurt, ik ben daarbij. Nou, dat deed ik bij mezelf ook. Een tijdje geleden. En ik vroeg, Vader God, is er nog iets waar u iets mee wil doen? Of is er nog een leugen die ik geloof? En ik kreeg een plaatje van mijzelf op de kleuterschool. En ik zag mezelf staan, het is echt gebeurd, want ik weet het gewoon nog. Ik zag mezelf staan op een kar. Vroeger had je van die karren, kon je duwen en dan mocht je sturen. En als je het eerst op de kar was bij ons, hè, dan mocht je sturen. En ik was een klein purkie, daar ben ik nog. Maar ik had wel het hardst gerend en ik had de kar. En ik zag mezelf staan springend op de kar, want ik heb de kar. Het volgende dat ik weet, is dat ik de kar niet heb. Dus ik heb de kar. Ik heb de kar niet. En daartussen is het blanco. Ik weet echt niet meer wat er gebeurd is. Dus ik denk, oh, ik heb een vergevingsissue. Dus ik denk, nou, Vader God, gehoorzaam zijn, hè, dat moet. Vader God, ik vergeef mijn vriendjes en vriendinnetjes dat ze mij van de kar gewerkt hebben. In Jezus' naam. Amen. Is er nog iets wat u wil doen, God? De kar. Vader God, ik vergeef de leerkrachten dat ze geen veilig klimaat gecreëerd hebben waardoor ik de kar kon houden. In Jezus' naam. Amen. Vader God, is er nog iets? De kar. Hier zat wat tijd tussen, hè? Dat is zo'n repeterend ding en soms trekt God je aandacht totdat je snapt wat hij wil zeggen. Maar het kwam iedere keer terug en ik was het zo zat, die kar. Ik had echt, ja, wat hou nou op. Ik heb met alle respect, hè, ik heb toch gedaan wat ik weet dat ik moet doen. Ik heb vergeven. Ik heb de leerkrachten vergeven. Wat moet ik nou nog meer? Nou, nog één keer dan. Een beetje je best doen, hè. Dan zal ik wel niet goed genoeg vergeven hebben. Religieuze oefening. Dus ik ging religieuze oefening. Van, joh, ik vergeet. Amen. Oef, weer die kar. Totdat God zei, ja, maar Hans, komt hij, hè. Jij gelooft dat je machteloos bent. En jij gelooft dat mensen je van de kar duwen. Hé? En ik denk, dat klopt. Dat klopt. Want ik, zag mezelf op de kar. Ik zag mezelf van de kar af. Daartussen, ik weet niet wat er gebeurd is. En ergens in die tijd geloof ik dat er bij mij een leugen naar binnen gevlogen is. Let op, want je wordt van de kar geduwd en je kunt er niks aan doen. En ik ging eens nadenken over mijn gedrag. En ik denk, ik herken dat. Ik herken dat. Ik herken het gevoel dat ik me soms bedreigd voel. In een groep, ik herken me. Ik heb nagedacht over mijn rol als oudste in de bron in Eindhoven. Heb ik 8 jaar gedaan. Ik denk, oh, ik kan best wel een aantal oudste vergaderingen herinneren waar ik defensief werd als ik het idee had dat ze op mijn kar kwamen. En vanuit machteloosheid kregen mijn reacties daar emotionele kleuren van. En ik denk, wow, ik was 4. Ik was 4. En als Jezus zegt, de waarheid maakt je vrij, dan was de waarheid, in dit geval, mensen willen helemaal jou niet van de kar duwen. Dat is helemaal niet waar. En de waarheid is, je bent niet machteloos. Want je kunt alles, je vermag alle dingen in hem die jou kracht geeft. En Gods waarheid gaat over hele grote dingen. En Gods waarheid gaat over hele kleine dingen. Want misschien zit jij hier en zeg je, ja, waar heb je het over, joh, de kar. De kar. Ja, het was wel een ding in mijn leven. En ik wil je uitdagen om de komende tijd aan de Heer Jezus te vragen. Heer Jezus, zijn er nou ergens in mijn leven leugens die ik geloof? Want Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel, voor je psyche. Als er dingen zijn in jouw ziel waar onrust was, en dit gaf bij mij onrust, dan is er mogelijk nog iets waar Jezus zegt, ah, maar daar heb ik nog hoop voor jou. Ik ben de koning. Ik ben het woord vanaf het begin. En mag ik spreken in jouw binnenste? En geloof jij dat wat ik zeg, dat het waar is en dat het goed voor je is? Want in het land, trouwens, hoeft er geen armoede te zijn. Als het er wel is, voorzie ik. Maar mag God spreken in jouw leven? En durf je daar iets mee te doen? En ik garandeer je, als we met z'n allen dat gaan doen, als kinderen van God, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt het koninkrijk van God zichtbaar in deze gemeente. Dan wordt het koninkrijk van God zichtbaar in de wereld. Dan is er hier geen paniek als er iets gebeurt in de wereld. Dan is er hier geen angst. Dan is er hier een klimaat waar jullie elkaar en ik elkaar aanmoedigen om hier geen zorgen te maken. Je maakt je zorgen, maar Jezus zegt, maak je geen zorgen. Dat is wat anders dan de situatie serieus nemen, dat doen we wel, hè. We gaan niet, geloven is niet een ballonnetje oppompen en zeggen dat er geen probleem is. Er is oorlog in Oekraïne. Maar wat zegt Jezus daarover? En dan wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Dan wordt het hier een gemeente die bruist en die doet, waar vergeving is, waar aanvaarding is. Waar mensen binnen kunnen komen, waar ze de liefde van God tastbaar kunnen voelen. De wens van die arts waar ik mee sprak van de week was dat zijn patiënten gewoon door de aanwezigheid van God in hem en op hem zullen genezen zonder dat hij handen hoeft op te leggen. Dat is zijn wens. En als Jezus zegt, bekeer je, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Pak dat als een positieve aanmoediging om te zeggen, oh, maar Jezus zegt, er hoeft, dit is een voorbeeld om het woorden te geven, ik heb het niet per se over geld, er hoeft geen armoede te zijn in het land. Trouwens, er hoeft geen armoede te zijn in het land. Trouwens, Er hoeft geen onrust te zijn in jouw leven. Trouwens, je hoeft je geen zorgen te maken. Trouwens, oh Jezus, ik moet me bekeren van wat ik denk. En bekeren betekent soms eenvoudig, ik ga denken en zeggen wat God zegt. Ik noem de dingen bij de naam. En ik moet het doen. Vannacht werd ik nog wakker en ik, ik, oh, En ik maak me zorgen. Ik maakte me zorgen. En ik denk, nou lekker, moet preken. Hè? En ik heb tegen God gezegd, God. Jezus zegt iets anders. En ik word geacht om te geloven. En soms geloof ik met mijn hoofd. Soms geloof ik met mijn hart. En soms moet ik beginnen met mijn knieën. Als u het zegt. U bent Heer. En Vader, ik wil uw naam prijzen. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u een God bent van hoop. Ik wil u danken, Vader, dat u ons kent. Ons gerommel, ons gedoe. Dat u onze zonde kent en dat u de Heer Jezus gaf. Dat u onze pijn kent en dat de Heer Jezus onze pijn gedragen heeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat u hebt gezegd, het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En we danken u wel dat we leven in een tijd waar we de contouren zien dat u terug gaat komen. Maar ik wil u bidden, Vader, in de naam van Jezus, dat u ons allemaal zoals we hier zijn openbaart, waar we dingen geloven die u niet zegt. Waar we dingen geloven die anders zijn dan wat u over ons spreekt. Want u bent God en u bent Heer. Ik dank u wel voor uw liefde. Ik dank u wel voor uw aanwezigheid. En ik wil u bidden ook dat u de komende tijd gaat spreken in ieders hart. Vader, dat u de leugens eruit gaat halen. We willen zeggen tegen u, hier is mijn hart. Spreek uw waarheid binnenin mij. Zodat we vrij zullen zijn. En de vrijheid door kunnen geven. En uit kunnen zien naar de komst van de koning. En we danken u wel, Vader, dat er geen hopeloos is bij u. Dat er geen wanhoop is bij u. Dat er geen liefdeloosheid is bij u. Dat er geen schaduw is bij u. Dat er geen omkeer is bij u. Want u bent goed. En u bent trouw. In Jezus' naam. Amen.